Ik ga met u lezen uit de brief van Jacobus, uit het eerste hoofdstuk. Uit de herziene Statenvertaling, Jacobus 1, vers 21, tweede regel. Ontvang met zachtmoedigheid het door het in u geplante woord, dat uw zielen zalig kan maken. En wees daders van het woord en niet slechts hoorders, anders bedriegt u zichzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter ziet zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover lezen we uit Gods woord. Ik weet niet wat voor voorstelling u zich precies gemaakt hebt bij de titel voor deze avond, de ware godsdienst. Misschien zijn hier wel mensen gekomen die hoopten dat ik nu eens zou uitleggen waarom wij christenen zijn en niet joden of moslims. Een uiteenzetting van alle grote wereldgodsdiensten met dan aan het einde als klap op de vuurpijl de definitieve bewijzen waarom maar één van al die godsdiensten de ware is. Als u daarvoor gekomen bent, welk een teleurstelling. Ik ga het niet hebben over jodendom of islam of over hindoeïsme, shintoïsme, jainisme, boeddhisme en wat voor isme er allemaal nog meer zijn. Ik ga het hebben over de ware christelijke godsdienst en de valse christelijke godsdienst. Onmiddellijk wordt nu een nieuw misverstand geboren. Want u weet dat in de Nederlandse geloofsbelijdenis scherp onderscheid gemaakt wordt tussen de ware en de valse kerk. Nou, dat zou ook wat wezen, zeg, als ik hier nu vanavond ging vertellen wat de ware en de valse kerk was. In de tijd van de reformatie was dat eenvoudig, want je had er maar twee. En die konden niet allebei de ware kerk zijn, want anders hadden we net zo goed Rooms-Katholiek kunnen blijven. Dus dat lag allemaal heel voor de hand. Vandaag hebben we 15 soorten gereformeerd en nog 150 soorten evangelisch, dus ga er maar tegenaan staan. Als u dat gedacht had, moet ik u opnieuw teleurstellen. Daar gaat het ook al niet over. Het gaat niet om de ware kerk. Die ware kerk is trouwens over alle kerken en gemeenten verdeeld. Ik zou er erg veel moeite mee hebben, maar laat ik dat onderwerp verder maar niet uitdiepen, is levensgevaarlijk. Om te zeggen dat de ene kerk waarder is dan de andere. Globaal gesproken, er zijn wel een paar vreemde uitzonderingen hoor. Maar in het algemeen, nee, want overal waren kinderen gods. En overal ook vrees ik dat er nogal wat meelopers zijn. Er is niet zoveel verschil. Nee, ik ga het over wat anders hebben. En eigenlijk heb ik dat al verraden door het gedeelte uit de Bijbel dat ik heb gelezen. Hier staat het. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is dit, dubbele punt. Daar staat het. De ware godsdienst gaat over de vraag, wat is het ware christelijke leven? En dat had u ook wel kunnen vermoeden, want daar gaat deze hele serie al over. Over het ware christelijke leven in allerlei facetten. En de volgende keer is de laatste keer over de ware tzaddik, zou de Jood zeggen, de ware rechtvaardige. De ware godsdienst. In evangelische kringen is een beetje de gewoonte opgekomen hier en daar om heel negatief te spreken over God, over religie. Meestal gaat het dan niet over godsdienst, maar over religie. Men praat elkaar daarin na en dan zeggen we, en men heeft het zelfs over de geest van religie. Hebt u dat ook al gehoord? De geest van religie. Nou, dan zeg ik altijd als ik zoiets hoor, ik ben ook religieus. Ben ik nou ook in de ban bij jullie? Want religie is niets anders. Een ander woord voor godsdienst. Niet helemaal misschien, maar voor het gemak eventjes. Als je godsdienstig bent, dan ben je iemand die, tenminste dat doen christenen, joden, moslims, die bidt, die leest in de Bijbel of in de Koran en die bezoekt samenkomsten van medegenoten. Dat zijn allemaal godsdienstige handelingen. Ben je daar dan op tegen, vraag ik zo iemand? Nee, dat niet. Ik zeg, waar ben je dan eigenlijk precies tegen? Vertel me dat eens. Wat is dan die geest van godsdienst? En dan komt het er wel uit. Wat men bedoelt is valse religiositeit. Een uitwendige godsdienst waar het hart uitgehaald is. En als men dat nou zei, dan was het goed. Dus je moet niet praten over een geest van religie, maar van valse, dat moet er dan nog bij. En dan niet valse religie, want dan gaat het weer over andere religies, maar valse religiositeit, valse godsdienstigheid. En eigenlijk is dat heel simpel, dat mensen uitwendig een mooi godsdienstig gedrag vertonen. Ze zitten elke zondag in de kerk, ze plegen hun vaste gebeden, ze dragen hun kerkelijke belastingen af. Wat hoort er nog meer bij? Ze lezen af en toe uit de Bijbel, hoewel dat ook steeds minder wordt. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. Ze geven ieder het zijne, vertellen ons ook nog trots. En dat is het dan. Het is een uitwendige godsdienst. Eigenlijk iets waar de Heer Jezus in zijn dagen al heel erg tegen de keer ging. En dat moeten wij nog steeds doen. En het aardige is, om dan toch iets over die andere godsdienst te zeggen, je vindt dat net zo goed onder de Joden. Je vindt dat net zo goed onder moslims. Daar is zelfs een heel veel godsdienstpsychologisch onderzoek naar gedaan. Ik bedoel dit, je hebt overal mensen die een bepaald uitwendig gedrag vertonen, of dat nou orthodox-joods is, of het is islamitisch, of het is christelijk in alle soorten en maten, katholiek, protestant, gereformeerd, evangelisch. Een uitwendig godsdienstig gedrag, zonder dat ze er echt met hun hart bij zijn. En dat is niet typisch voor christenen, dat heb je in alle godsdiensten. Je hebt mensen die er de kantjes van aflopen. Of misschien moet ik aardiger zeggen, er zijn ook heel veel mensen die domweg niet weten dat er nog wat meer is dan dat. Die echt denken, als je al die dingen nou maar doet, dan zit het wel goed met je. Ja, wat zou je dan nog meer moeten doen? Ze weten het soms ook niet. Dat is wel droevig, want dat is ze dan blijkbaar ook niet goed uitgelegd. Maar laten we ze niet allemaal over één kam scheren. Er zijn er ook bij die werkelijk denken, ja, als ik nou al die godsdienstige verplichtingen vervul, dan, ja, wat wil je nog meer van me dan? Terwijl de evangelieën vol zijn van dat aan de kaak stellen van uitwendig godsdienstig gedrag, waarbij men zich zo precies mogelijk aan de Bijbel hield, zelfs daar nog een heleboel dingen bij deed, die men graag anderen oplegde en er zelf zijn vingers niet aan brandde. En dan ook nog aan de buitenkant, wit gepleisterde graven en van binnen vol dorre doodsbeenderen en dat soort dingen meer. Dus uit het Nieuwe Testament hadden we al kunnen weten wat die valse religiositeit inhoudt. Maar laten we het nou vanavond niet te negatief houden. Laten we het nou gaan hebben over wat ware godsdienst is, ware religiositeit. Dat is dus heel simpelweg. En nogmaals, ik hoop dat u dat begrijpt en anders vraagt u straks maar. Dat geldt in feite voor alle godsdiensten. Je hebt mensen die hun godsdienst met het hart beleven van binnenuit. En je hebt mensen die het alleen maar aan de buitenkant beleven. Je hebt zeer serieuze hindoes en boeddhisten en moslims en joden en christenen. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal ware godsdienst zijn. Maar dan hebben we het over ware godsdienst in de betekenis waar ik het eerst over had. Weet u wel, wat is nou de ware dienst van God? Maar daar gaat het verder nou niet over. Het gaat nu over, wat is nou de kern dan van onze godsdienstigheid? Is dat inderdaad een kwestie van het verrichten van vaste godsdienstige handelingen? En ik denk dat iedereen die hier vanavond gekomen is, wel weet dat het dat niet kan zijn. Het zit hem niet alleen maar in die gebeden en in dat Bijbellezen. Laten we dat vooral blijven doen. Laten we vooral ook niet de onderlinge gemeenschappelijke samenkomsten verzuimen. Laten we al die tussen aanhalingstekens godsdienstige handelingen blijven verrichten en tegelijkertijd bedenken wat het van binnenuit zou moeten zijn. Wat godsdienst is met je hart. En het is boeiend dat de Joden altijd zijn bezig geweest met de vraag, wat is nu de kern van onze godsdienst? De kern van de Torah, van de wet van God. En het is ook heel boeiend dat een van die Torah-geleerden bij de Heer Jezus komt om zijn mening te vragen. En dat was een oprecht man. Daarom zegt de Heer Jezus ook tegen hem, je bent niet ver van het Koninkrijk Gods, toen hij geantwoord had. In het Marcus Evangelie lees je dat prachtig. Hij vraagt aan de Heer Jezus, ik zeg het nou maar met mijn woorden, wat is nou de essentie? Waar draait het nou om in de wet? Mag ik eventjes een zijpaadje maken? Help onthouden, Kees, dat ik, een van die twee Kezen, dat ik weer bij mijn hoofdthema terugkom. Maar iemand kwam eens een keer bij, er waren twee heel beroemde Torah-geleerden een halve eeuw voordat de Heer Jezus geboren werd. Hillel en Shammai. En er kwam een heiden, die geïnteresseerd was in het Jodendom, en hij kwam bij hen. En hij zei tegen, eerst tegen Shammai, kunt u mij terwijl, in de tijd die u nodig hebt om op één been te staan, dat is maar vrij kort, uitleggen wat nou de kern van jullie wet is. En Shammai werd heel boos en die stuurde hem weg. Dat de hele wet zeker samenvatten in de korte tijd dat je op één been kan staan. Nou, ik trek dat ook niet zo lang. Toen kwam hij bij Hillel en die zei, ik zal het je vertellen. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat dan ook een ander niet. Ga heen en leer de geboden. Met andere woorden, dit is het allemaal. Dit is eigenlijk positief zoals de Heer Jezus het zegt. Wat jij wilt dat ze met jou doen, doe dat dan ook met anderen. Eigenlijk is dat een variant van het liefdegebod. God liefhebben boven alles en je naaste liefhebben als jezelf. Dat is het antwoord dat de Heer Jezus geeft. En er zijn twee citaten uit de Torah zelf. Uit Deuteronomium 6, je zult de Heer, je God liefhebben met geheel, zoals het in Lucas nog een beetje uitgebreider staat, met geheel je hart, ziel, kracht en verstand en je naaste uit jezelf. Dat laatste is dan uit Leviticus 19. Het zijn twee citaten, maar daarin is het allemaal samengevat. Je zou het zelfs met één woord kunnen samenvatten. Dat vind je in 1 Johannes 4, agapomen. We hebben er twee woorden voor nodig. Je zou het kunnen opvatten als een gebiedende wijs, heb lief. In alle talen heb je daar maar één woord voor. Love, eme, amate, liebet. Maar goed, wij doen dat dan met twee. Of je kunt ook zeggen, bemin, heb lief. Dan eerst bij wat of wie? Wees liefde. God is liefde. Dat is een heel bijzonder woord in Johannes 4, twee keer. God is liefde. Dat is zijn eigenlijke wezen. En als Paulus zegt in Efeze 5, wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, dan betekent dat God is liefde. Wezen jullie dan, zijn jullie dan ook liefde? God is licht. Wees dan ook licht. Wees wat God is. Wij worden niet God, maar we kunnen wel zijn wat God is, licht en liefde door de kracht van de Heilige Geest. En nou vanavond gaat het dan vooral over de liefde. Ik zal u eerlijk opbiechten, misschien heb ik het wel eens eerder verteld, toen ik jong was vond ik dat helemaal niks. Toen had je nog van die woorden als, die hoor ik nou nooit meer, als horizontaal evangelie. Kent u die ook nog? Sociaal evangelie. Nou, dat was helemaal niks, dat begrepen wij wel. Want het ging natuurlijk om de verticale relatie en dat horizontale gedoe. Lief zijn voor de ander, ja, dat is dan zeker het hele christendom. En het gekke is, ik heb dat ook wel toen natuurlijk in die oude preken wel eens gehoord. Hè? Dat zijn hele slechte bandopnamen, die preken van mij van 40 jaar geleden. Maar ze schijnen hier en daar nog te bestaan. Nou, ik luister af en toe met angst en beven naar wat ik allemaal 40 jaar geleden verkondigde. Eigenlijk moest het mensen verboden worden om voor 60ste hun mond open te trekken. Maar als ik 90 ben, zeg ik misschien wel, ik had voor mijn 80ste niks moeten zeggen. Dus laat ik nog maar niks zeggen. Maar jongen, wat ging ik daar tegen de keer. En het gekke is, toen ik ouder werd, ontdekte ik, natuurlijk niet op de manier van vrijzinnige christenen, die het misschien allemaal heel goed bedoelen, maar wij daarbij wel een heleboel essentiële dingen van het christendom weglaten. Dat willen we natuurlijk niet. En tegelijkertijd is dit misschien wel juist waar het allemaal om draait. De liefde. Maar, dat zeggen we dan even met een schuin oog naar die vrijzinnige christenen, dan wel in het besef A, dat we dat van onszelf helemaal niet kunnen. En B, dat je dus eerst een vernieuwd hart moet krijgen en de vergeving van je zonde. En C, dat de Heilige Geest in je hart moet komen wonen, want anders wordt het helemaal niks met die liefde. God heeft zijn liefde in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is, Romeinen 5 vers 5. Dus het is niet zomaar een boodschap tegen iedereen in deze wereld, als we allemaal elkaar maar lief hebben, dan komt het wel goed. Nee, wij vertellen daarbij dat je daarvoor een veranderd hart nodig hebt en dat het niet buiten het werk van de Heilige Geest omgaat. Dat vertellen we erbij. Maar als we dat gezegd hebben, komen we op hetzelfde punt uit. En ik herinner me, nou vaag, heel lang geleden toen ik voor het eerst eens echt over deze tekst in Jacobus ging nadenken. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader. Ik was echt teleurgesteld. Hebben we nou daarvoor ons best gedaan? Om die hele christelijke leer te leren. Ik heb er nou 12 dikke delen over geschreven. De christelijke evangelische dogmatiek. Daar staat de hele christelijke leer in. En aan het eind van die 12 delen krijgen we dan dit. Jongens, waar het allemaal om gaat, is gewoon dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Zijn die 12 delen dan waardeloos? Nou, ik hoop van niet. Maar het is wel boeiend als je dat vergelijkt met het Jodendom. We hebben van de week weer Rieneke Wedert, rabbijn Chaim Eisen uit Israël op bezoek gehad, met wie ik intussen dikke vriendjes geworden ben. Hij kwam uit het van Schiphol ook regelrecht naar mijn huis. Want we hebben altijd uren en uren met elkaar te praten. En ik wilde graag dat zijn vrouw mijn vrouw zou leren kennen en zo. Je weet hoe dat gaat. En we hebben 3 gesprekken bijgewoond. En dat is toch weer heel erg boeiend om te zien hoe iemand die van harte de Heere God lief heeft, in zoveel opzichten zo totaal andere benadering heeft. En dan heb ik het helemaal niet over het punt dat zij de Messias niet kennen. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Maar daarnaast nog zoveel andere manieren van het beleven van het geloof en het dienen van wat toch ten diepste dezelfde God is. Maar het merkwaardige is dat Jacobus, Jacob, zoals hij in zijn tijd heette, een gewone Joodse man, nou ja, een onderwijzer van het woord, een rabbijn, want een rabbijn is niemand anders dan iemand die een gediplomeerd bijbeluitlegger is. Wij zouden ons dus ook rabbijnen kunnen noemen, de dominees. Rabbijn betekent alleen maar meneer. Een meneer die een gediplomeerd bijbeluitlegger is. Maar zo'n Jood, als ik hem dit zou voorhouden, ik zou niet vertellen dat het Nieuwe Testament komt. Ik zeg, wat vind je ervan? Uiteindelijk gaat het toch in de ware godsdienst om de weduwen en de wezen en om jezelf onbesmet van de wereld te bewaren. Dan zou hij vermoedelijk net zo reageren als ik. Nou, ik zou er nog wel een paar dingen bij willen zeggen, zegt hij dan. Maar dit is inderdaad wel heel erg wezenlijk. Dan zou het best samen over eens kunnen worden. Is dat niet wonderlijk? Als het niet in de Bijbel staat, dan denk ik dat u gezegd zou hebben, nou, ouwe Neel, je hebt wel een heel magere evangelie gebracht vanavond, hoor. Nou, maar ik breng vanavond helemaal dat evangelie niet. Wat ik vanavond probeer uit te leggen is, laten we er samen eens over nadenken, wij die het evangelie hebben mogen leren aannemen, wat nou de kern van ons bestaan is. En de Rabbi Eisen van de week in een van zijn toespraken, Rieneke, was jij er ook bij of moest jij erachter blijven? Ach, jij moest achterblijven. Dan zal ik je toch nog vertellen, dan heb je er toch nog een stukje van mee kunnen krijgen. Maar heel bijzonder is, langs een omweg wist ik die dingen allemaal vanuit deze kant zoals hij belicht, had ik het nog nooit bekeken. Hij vroeg aan ons, wat is de hoofdtaak van de priesters? Hun dagvulling. Waarop iemand onmiddellijk riep, anders had ik het geroepen, offers brengen. En toen zei hij, nee. Het is gelukkig dat ik het niet gezegd had. Dat was het antwoord geweest op de vraag, wat is de belangrijkste taak? Maar dat vroeg hij niet. Hij zei, kijk, die priesters, daar waren er zoveel van. En dat weten we uit het Nieuwe Testament. Denk maar aan Zacharia. Die man is misschien 1 keer in zijn leven in een tempel mogen dienen. Er waren duizenden priesters. En bij het lot werd het dan vastgesteld. En als dan jouw afdeling aan de beurt is, dan waren er ook nog weer, ik weet niet hoeveel van. Nou, dat was geen dagtaak. Dat was misschien 1 keer of een paar keer in zijn hele leven dat hij zijn priesterlijke taak mocht vervullen. Nee, dat was wel hun voornaamste taak, maar niet hun dagtaak. Wat was hun dagtaak wel? Onderwijs geven. En dan vraag ik u om met mij twee teksten op te zoeken daarover. Allereerst uit Leviticus 10. In Leviticus 10 lees je iets over de taak van de priesters. Dat is na de dood van Nadab en Abihu, de twee oudste zonen van Aaron. En dan gaat God nog eens uitleggen wat nu de taak van die priester is. En dan zegt hij wat die priesters moeten doen. Vers 10, Leviticus 10, vers 10. Zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het onreine en het reine, als om de Israëlieten in al de verordeningen te kunnen onderwijzen die de Heere door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft. Dus zij moeten de geboden van de Heer uitleggen. Lees je later bij Nehemia, als daar de Torah weer gelezen wordt, nadat ze die ik weet niet hoe lang niet gehoord hadden, dan staat daar die levieten, die lazen elke keer een stukje voor en dan legden ze het uit wat er stond. Wat wij vandaag nog steeds doen, we lezen een stukje voor uit de Bijbel en dan leggen we het uit. Ze legden die geboden allemaal uit en dan staat hier wat de kern is. Dan zie je, dit is geen gewone Bijbeluitleg, geen vers voor vers uitleg. Dit is ongelooflijk praktisch onderwijs. Het komt hierop neer. De mensen te helpen onderscheid te maken tussen het heilige en het onheilige. Tussen het onreine en het reine. Dat is met andere woorden precies wat Jacobus zegt in het tweede deel van dat vers. Jezelf onbesmet van de wereld bewaren. Een rein terrein, een heilig terrein bewonen, terwijl daarbuiten de boze wereld is, de onreine, onheilige wereld. Wat betekent dat? Maar ik ga eerst naar die tweede tekst, in Ezechiël 44. Ezechiël 44, daar gaat het over de tempel in het komende Messiaanse koninkrijk. En daar lezen we in vers 23 ook weer over de taak van de priesters. Zij moeten mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig. En hun het onderscheid laten weten tussen onrein en rein. Dat is merkwaardig. Zo zit onze christelijke theologie niet in elkaar. Onze theologie komt ook heel sterk, die komt ook uit de Bijbel. Maar die is heel sterk gevormd door de Griekse en de Romeinse oudheid. Bij christenen kun je toch zeggen, het gaat er vooral om dat je iets kunt weten. Wat kunnen wij weten? De Jood vraagt een heel andere vraag. Die vraagt, wat moet ik doen? Daarom kennen Joden ook geen eigenlijke theologie. Tegenwoordig hebben ze seminaries, die noemen ze ook theologische seminaries, maar dat is een vrij nieuwe vinding. Eigenlijk waren ze er altijd trots op dat ze geen theologie hadden. Het gaat u niet om het weten, een leer van God ontwikkelen bijvoorbeeld. Geen Jood zou ooit op het idee komen. Ze hebben wel een heleboel ideeën over wie en wat God is. En passant nemen ze dat allemaal wel mee. Maar de instelling is heel anders. De instelling is niet wat kunnen we allemaal weten. Misschien ook wel omdat zij beseffen hoe ongelooflijk je hoofdje kunt volproppen met allemaal kennis. Totdat je de hele Bijbel en de hele catechismus en de Dordtse leerregels en allemaal uit je hoofd kunt opzeggen. Zonder dat het ook maar iets met je hart heeft gedaan. De Jood stelt maar één vraag zijn hele leven lang. Als hij aan het studeren is in de Talmud, in de Bijbel en alles eromheen. Het gaat hem steeds om de vraag uiteindelijk te weten te komen, wat moet ik doen? Als je dat wil weten, dan zoek je iets op in de Bijbel. En als je het gevonden hebt, dan kijk je hoe hebben nou de oude rabbijnen die er veel dichterbij stonden dat allemaal uitgelegd. En dat vind je allemaal in de Talmud. Ja, maar die Talmud is ook nog best ingewikkeld. Hoe hebben de Talmud-uitleggers de Talmud uitgelegd? En vervolgens vraag je af, hoe hebben de uitleggers uitgelegd? En dat gaat zo door tot op de dag van vandaag. En het doel is maar één doel. Om uiteindelijk te weten, wat moet ik doen? Onze hoofdjes zitten vol kennis. En daar gaat het om de vraag, en daar hebben ze verschrikkelijk veel kennis over. Wat moet ik doen? Dat gaat constant om de studie van de Talmud, want dat is de uitleg van hoe je moet leven. Er staan ongelooflijk veel meer dingen in de Talmud. Ik heb thuis die hele rij op mijn boekenplank staan. En dat is een buitengewoon boeiende reservoir, waar het altijd maar gaat om de vraag, hoe wil de Heere God dat wij leven? En ze waren zich ook heel goed bewust van datzelfde wat de Heer Jezus tegen waarschuwt. Van de valse fariseeërs bijvoorbeeld, de uitwendige huichelaars. In de Talmud vind je maar liefst 7 soorten fariseeërs. Dus die mensen konden er ook wat van. Eens fariseer is met een deuk in zijn voorhoofd. Dat is de fariseer die per ongeluk tegen lantaarnpalen oploopt. En dat komt omdat hij altijd naar beneden kijkt, omdat de schrift zegt dat je geen vrouw moet aanzien. Dus om te zorgen dat je geen vrouw aanziet, zit je constant naar het trottoir te kijken. Dus de Talmud steekt daar de draak mee. Die waren zich heel goed bewust van zo'n uitwendige huichelarij. En er zijn nog allerlei andere mooie voorbeelden. En aan het eind komt dan de ware fariseer die het van binnenuit doet. Ze waren zich best van bewust van het gevaar van hypocrisie. Maar als het goed is, dan wilden ze weten, hoe kan ik rein en heilig leven? Niet uit wetticisme, niet alleen maar om mezelf daarmee op mijn schouder te kloppen, zoals de valse fariseers deden, die hoort ook bij die zeven. De fariseer die er constant mee te koop loopt om aan iedereen te laten zien wat voor goede dingen die allemaal doet. Nee, om daarmee God een plezier te doen. God lief hebben, wat is dat eigenlijk? Als je je vrouw lief hebt, dan is dat toch niet alleen maar dat je elke dag tegen haar zegt dat je haar zo aardig vindt en zo lief vindt, dat je zo heel van haar houdt. Het betekent toch ook voor haar zorgen als ze ziek is. Het betekent toch ook bereid zijn om een flink deel van het gezamenlijk huishouden voor je rekening te nemen. Het betekent toch ook dingen samen. Oh, dan zitten allerlei vrouwen hun man aan te kijken, dus dat had ik beter niet kunnen zeggen. Maar het betekent dat je ook laat zien dat je van iemand houdt door concrete daden. Want anders zeg je misschien voor jou, lieve, zou ik wel naar het eind van de wereld willen gaan, waarop zij zegt, ik wou maar dat je het deed. Dat is dan het risico. Dat is niet de bedoeling. Als je iemand lief hebt, bewijs je dat door concrete liefdesdaden. En waarom leeft een Israëliet zo? We kregen ze op bezoek. Nou, u weet niet half hoe moeilijk dat is, want ze mogen alleen maar dingen hebben die kosher. Ze hadden een dik boek bij zich, waarin staat, allemaal getypte vellen, waarin staat wat ze wel en wat niet mochten. Wij hadden vruchtensappen, maar ze namen Coca-Cola. Dat stond op die lijst, maar onze vruchtensappen stonden niet op die lijst. Dus het is heel moeilijk, heel moeilijk. Oh, een Jood dankt elke ochtend de Heere God dat hij geen heiden is. Mijn vrouw zei aan het eind, ik dank de Heere God dat ik geen Jodin ben. Het is heel begrijpelijk, want het is zwaar. Maar als je die mensen leerde kennen, en dat geldt lang niet voor allemaal, maar voor zover wij in de harten kunnen kijken, deden ze dat omdat ze de Heere God lief hadden. En omdat ze behoren tot een volk, een soort modelvolk, dat hij met al die zware geboden uitdaagde om hen tegen hen te zeggen, laat mij zien dat je me lief hebt. En dat is een goede vraag voor ons. Waar ben ik nou bereid om aan de Heere God te laten zien hoe ik hem lief heb? In hoofdstuk 2 van de Jacobusbrief vind je meteen een concreet voorbeeld. Het begint al meteen in hoofdstuk 2 vers 1. Je bent in de samenkomst en daar komen hele rijke mensen bij elkaar en hele arme. In Nederland heb je dat niet zoveel. Wij zijn allemaal middenstanders. Hè? De rijke mensen komen niet meer zo in de kerk in het algemeen. De arme mensen ook niet. Dus in de kerk zit, in een gemeente zit een gigantische middenstand. We hebben ook heel, heel, heel veel middenstand. Hier in deze zaal zitten ook allemaal. Zijn die miljonairs in de zaal, willen die even een hand opsteken? Zijn die bijstandsmoeders in de zaal? Ook niet. Allemaal middenstanders. Allemaal mensen van de gegoede middenstand. Maar daar in Jacobus 2 wordt verondersteld, daar is iemand met prachtige, rijke kleding, dure ringen aan zijn handen. En die ziet daar zo'n arme broeder binnenkomen en dan zegt hij tegen hem, ga heen en word warm. Met andere woorden, broeder, ik zal voor je bidden hoor, dat jij vandaag toch ook te eten krijgt. Nou, als je de Heere God kwaad wil maken, moet je zulke dingen zeggen. Ik zeg het nou maar even heel gewoon op zijn Hollands. Snap je, met al je theologie, met al je kennis en met al je wijsheid. Dit hadden we nooit zelf bedacht, maar het staat hier. Zuivere en onbevlekte godsdienst is dit. Dat is in de eerste plaats dat je hart uitgaat naar de wezen en de weduwe. Ik weet wel, sinds vadertje Drees zitten we goed met alle uitkeringen en zo. Er is wel op gekort de laatste tijd door de crisis. Maar zolang kleurentelevisie en internet nog tot ons basispakket behoren. Als je dat niet meer hebt, dan ben je pas echt arm. Vind ik. Maar zo is het in ons type wereld. Terwijl ik kom heel vaak in Zuid-Afrika, daar heb je de grote meerderheid Die nou als kleurtelevisie komt er aardig in, want dat hoort tot het basispakket, zei ik al, tot de basale levensbehoeften. Maar internet nog lang niet. Hoewel je ook daar in de plakkerskampen, in de armoedigste buurten, mensen allemaal met een mobieltje ziet lopen. Het is een rare wereld. Maar hoe dan ook, hoe dan ook. Hoe dan ook. Al onze godsdienstigheid, onze gebeden, ons kerkbezoek, onze bijbellezen, dat alles, het is net alsof het als een pudding in elkaar zakt. Op het moment dat je iemand goed had kunnen doen. Een weduwe of een wees. En vul er maar wat anders in. Mensen die onze hulp nodig hebben. En je doet het niet. Dan val je door de mand. Daarin is hij zo puur en zo recht voor de raap. En dat maakt het heel boeiend. Hij vertelt nog meer over rijk en arm en al die dingen. Ik heb wel eens heimelijke bewondering. En dat zijn altijd wereldse instellingen in het algemeen. Er zijn wel wat christenen bij, maar zoals Greenpeace en Amnesty International en dat soort dingen. Soort bewegingen. Of mensen die opkomen voor die arme zeehondjes. En ze geven mij altijd een beetje een slecht gevoel. Want ik denk altijd, jongen, die mensen doen tenminste ergens iets aan. He, al die mensen die vertellen dat ik vooral niet bij die en die winkel plofkip mag kopen. En ze geven, ja, jullie lachen, maar het geeft mij altijd een slecht geweten. Ik denk dat zijn mensen die tenminste zich inzetten voor iets dat een stukje ellende in deze wereld betekent, al is het maar een kip. Daar heeft Jacobus nog niet eens over gehad. Als hij in de tijd van ons geleefd had, had hij misschien de plofkippen erbij ook genoemd. Want ik ben serieus. Ik ben serieus. Wij maken ons over die dingen ook niet zo dik. Dat is het ene. En het andere, jezelf ongerept van de wereld bewaren. Wat zei u?
De plofkip maakt zich wel dik.
Ja, die maakt zich wel dik. Ja, die maken wij dik. Die maken wij dik. Ja, ik zag ook ergens een zekere link, maar ik dacht, zal het niet verder uitwerken. Maar dank dat u dat toch gedaan hebt. Maar dat is met het andere ook zo. Christenen en niet-christenen, wij kijken allemaal naar dezelfde televisieprogramma's. We kijken naar dezelfde films. In mijn jeugd was dat anders. En dan wil ik niet horen bij die oude knarren die vertellen dat het in hun jeugd allemaal veel beter was. Want daar heb ik zelf een gloeiende hekel aan. En toch is het blijkbaar voor ons ook heel erg moeilijk om daar überhaupt ons nog wat mee voor te stellen. Jezelf onbesmet van de wereld bewaren. En dan denk ik weer terug aan die levieten en vooral die priesters in het Oude Testament. Wie kerntaak dit was. Constant het volk uit te leggen wat heilig is en wat onheilig is. Wat rein is en onrein is. Wat naar de gedachten van God is en wat niet. Zonder wettisch te zijn, maar vanuit de liefde jegens de Heere God. En weet u, dat is niet alleen maar die priesters van het Oude Testament, zegt u dan. Bij ons gaat het toch om heel wat meer dingen. Nee, als je nou leest in de Hebreeën 5, dan zegt de schrijver wat geestelijke volwassenheid is. Hij zegt, weet je wat geestelijke volwassenheid is? Dat je leert te onderscheiden tussen goed en kwaad. Hebreeën 5 vers 8. Moet u maar ik zal het even voor de zekerheid opzoeken. Het is de samenvatting van wat ik nou net gezegd heb, precies zo in het Nieuwe Testament. Vers 14 is het. Hebreeën 5 vers 14. Voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Daar heb je geestelijke volwassenheid voor nodig. Dat is geestelijke groei. Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 6, wij spreken wijsheid onder de volwassenen. Dat is de bedoeling daar. Onder de geestelijk rijpen. Dat zijn de mensen die wijsheid bezitten. Men zegt, wijsheid komt met de ouderdom. Helaas is dat niet altijd zo. Maar in elk geval wel met de geestelijke ouderdom. Met de geestelijke rijping. Wijsheid en geestelijke volwassenheid horen bij elkaar. En ook dat hadden we niet kunnen bedenken. Maar volwassenheid wordt samengevat in dit ene simpele woord. Dat je in je leven weet onderscheiden tussen goed en kwaad. Kent u dat prachtige hoofdstuk waar ik het ook, meen ik, wel eens over gehad heb in deze serie? In Job 28. Een heel hoofdstuk over de mijnbouw. En dan gaat het om, hoe vind je dat erts? Dat is spitten. En als je het heel diep, heel diep, heel diep gespit hebt, dan kom je het vanzelf een keer tegen. Maar het is zwaar zoeken. Hij zegt het zo is met de wijsheid ook. Er is een lange weg van een geestelijke ontwikkeling om bij die wijsheid uit te komen. En dan staat er tenslotte in Job 28, vers 28. De vreze des Heer, dat is het beginsel van de wijsheid. En te leren wijken van het kwade. Dan heb je precies hetzelfde principe. Wat is het goed en wat is het kwaad? Als de jonge Salomo in 1 Koningen 3 aan de Heere God zijn gebed richt, heel prachtig eigenlijk. Hij zegt, ik ben nog maar een knaap. Nou, hij zal wel iets ouder geweest zijn. Maar hij komt zich voor als een onrijpe jongeling. In zekere zin is het ook zo. Onervaren. Hij kijkt naar de cv van zijn vader David. En hij denkt, wat ben ik nou helemaal? En dan komt hij bij de Heere God en dan vraagt hij maar één ding. Je kunt het nalezen in 1 Koningen 3. Het komt hierop neer, te leren onderscheiden tussen goed en kwaad. En dan zegt de Heere God, je hebt aan mij een wijs hart gevraagd. Dat woord wijsheid had Salomo helemaal niet gebruikt, maar zo legt de Heere God dat uit. Hij zegt, wat je eigenlijk gevraagd hebt is ware wijsheid. En ware wijsheid is niet theologisch diep inzicht, dat is mooi meegenomen, maar dat is niet wijsheid in de Bijbelse zin. Wijsheid in de Bijbelse zin is dat je weet onderscheid te maken tussen goed en kwaad. En dat je de weg van het goede gaat en het kwade weet te vermijden. En de kwade, dat zijn niet alleen maar de aperte, vreselijke zonden waar we allemaal onze wijze hoofden over schudden. Maar kwaad is ook om aan een arme voorbij te gaan en te zeggen, ga heen en word warm. Nou, ik zal voor je bidden, broeder, dat jij vandaag ook te eten mag hebben, hoor. En dat je wat betere kleren mag krijgen, hoor. Ik zal voor je bidden. Dat is het kwaad. Dat is natuurlijk het boeiende als je de Torah zo gaat lezen. Maar ook als het Nieuwe Testament zo gaat lezen. Als je zo Jacobus gaat lezen. Wezen en weduwen niet ter harte nemen. Dat is het kwaad. Het kwaad zit hem niet in allerlei uitwendige dingen. Als je nou maar wegblijft uit de bioscoop en uit het theater. Zo ging dat vroeger, weet u wel. Als je nou maar daar en daar allemaal het wegblijft, dan was je er wel. Nee, dan was je nog nergens. En letterlijk ook, dan was je ook nergens. Maar je was dan thuis en nou en wat? Wat heb je dan gewonnen? Waar komen nou de goede daden uit dat wedergeboren hart, gewerkt door de Heilige Geest? De daden van liefde. Bij ons thuis, weet u nog, ik heb het verteld, een wandtegeltje bij mijn ouderlijk huis, daar stond op, Liebe kan man niet beschrijven, Liebe muss man praktisch treiben. Voor degenen die geen Engels in hun pakket hebben gehad. Liefde, daar moet je niet alleen maar mooi over praten, liefde moet je doen. Liefde moet je doen. En dat is zo ontzettend oerbaar. Nou, ik weet niet wat voor diepzinnige dingen u vanavond allemaal verwacht had. Kan me ook niet schelen. Ik heb een hele simpele boodschap vanavond. Maar moeilijk. Moeilijk. Ik weet nog dat ik met een vriend, een hele goede, dierbare vriend, kom van de zomer weer te bezoeken in Zuid-Afrika. Door een winkelcentrum liep en er lag een bloedende zwarte. Nou, bij zwarte hebben de meeste blanken de reactie met grote boog eromheen. Misschien heeft hij wel een mes. Misschien is hij wel. En dat gebeurt soms helaas, dat is de ellende. Soms is het een valstrik. Als je over neerbuigt, krijg je een mes in je ribben. Kun je je portemonnee inleveren. Zo niet je leven. Maar hij ging er onmiddellijk naartoe. En hij boog zich over hem neer. En hij vroeg wat er aan de hand was, of hij kon helpen. En hij gaf onmiddellijk een seintje dat iemand moest bellen. Was nog niet in de tijd van de mobieltjes. Om te bellen, de hulp voor deze man om zich allemaal naar het ziekenhuis. Hij was zelf neergestoken, die man, door anderen. En ik schaamde mij. Ik dacht bij mezelf, ja, waarom doe ik dat nou niet? Ja, goed, hij is daar meer in thuis. Hij kent dat land beter. Oké, goed, goed. Ander voorbeeld. Ik ga vanavond de biecht afleggen. Ik loop door Spanje op weg naar Santiago de Compostela, net alsof ik katholiek ben. Ik maak een pelgrimsreis en ik loop daar te wandelen en het is bloedheet. Het was zo'n dag dat het 40 graden was. Dus iedereen was geïnstrueerd om vooral veel water mee te nemen onderweg. En we stoppen daar en een bepaald moment rusten daaruit. Je loopt met op een gegeven moment met een heel groepje. En dan komen twee kerels aanslenteren, ook pelgrims. En de een zegt zo langs zijn neus weg, zeg, hebben jullie nog wat water over? We hebben te weinig meegenomen. Op dat moment word ik altijd woedend. Hè? Ik denk, goed, dat is stom. Maar dat meisje naast mij, uit Canada, die zegt, ja, maar natuurlijk, hoeveel hebben jullie nodig? Ik heb me zo geschaamd. Zij wist precies hetzelfde als ik. Ze had ook boos kunnen worden, ze had ook kunnen weigeren, want wij hebben zelf water nodig, weet je wel. We hebben daar zelf dat water nodig, dat kunnen wij niet missen. Wij moeten nog een heel eind lopen, we hebben dat water nodig. Ja, dat is 40 graden vandaag. Ze was niet achterlijk, dat wist ze best. Maar ze dacht, die mensen zijn er nog erger aan toe, die hebben helemaal geen water of te weinig bij zich. Nou moet ik nog meer biechten. Allemaal in het buitenland en soms is het ook heel vlakbij hoor. Mijn vrouw is ook veel beter in, die heeft precies oog welke buurvrouw ziek is. En ik zit daar maar in die studeerkamer van mij, weet u wel, achter mijn computer. En zij weet van de hele buurt wat er met iedereen aan de hand is en of het ze wel gaat of niet. En als het niet wel gaat, dan stapt ze erop af. Dus kortom, ik heb weinig verstand van waarde godsdienst. U merkt het, ik kan er een hele avond over vol praten. Maar de praktijk is het moeilijkste. Weet u, de makkelijkste dingen zijn het moeilijkst. Dit was een hele makkelijke avond. Geen ingewikkelde dingen. Ik neem aan dat jullie alles picobello gesnapt hebben. Er was niks ingewikkelds aan uit te leggen. Maar je hebt van die dingen dat als je het werkelijk droog kookt, tot op de diepste, de eigenlijke kern waar het allemaal om draait. Dan blijken die het moeilijkste van alles te zijn. Overmorgen, wat is het dan, zondagavond, mag ik in Apeldoorn preken over de gelijkenis. Nee, het is geen gelijkenis, Matteüs 25, ja toch, de gelijkenis van de ponden. Maar dat Paul achteraan, daar komt dat verhaal, of de uiteenzetting van de Heer Jezus over de Zoon. Er is mensen die terugkomt op zijn troon van de heerlijkheid en dan zal hij al die mensen voor zich verzamelen. En dat is zo'n wonderlijk verhaal, het is heel moeilijk uit te leggen. Want daar staan ze allemaal, de schapen en de bokken. Nou, de schapen zijn natuurlijk de gelovigen en de bokken zijn de ongelovigen. Daar gaat het helemaal niet over. Wordt helemaal niet aan een geloof gevraagd. Helemaal niet. Ja, het gaat toch vooral om dat je in de Heer Jezus geloofd hebt? Nou, dat staat er helemaal niet. Het is zo'n raar verhaal, dat in de Bijbel is gekomen. En het gaat er alleen maar om of je iemand die te weinig te eten had, eten hebt gegeven. Of je iemand die te weinig te drinken had, drinken hebt gegeven. Of je iemand hebt opgezocht in de gevangenis. Of je je bekommerd hebt om de mensen die het moeilijk hebben. En die mensen die dat allemaal gedaan hebben, die zijn nog zo naïef. Die weten daar zelf nauwelijks van. Het ging zo vanzelfsprekend. Het ging zo vanzelf. We hebben helemaal niet over nagedacht. En die mogen het koninkrijk binnengaan. Nou, ik zal je vertellen, ik ben blij dat het onderwerp van vanavond niet is hoor. Want ik vind dat een lastige passage. Als ik dat dan lees en denk met al mijn geloof en al mijn titels en al die boeken, kom ik eigenlijk wel in aanmerking voor het Koninkrijk der Hemelen. En dan schuil ik maar weer achter de genade van God. Maar ik denk wel bij mezelf, jongen. Ik heb eenmaal in mijn leven in de gevangenis mogen preken. Ik heb eenmaal in mijn leven op een vuilnisbelt mogen preken. Heb u dat wel eens meegemaakt? In Indonesië hebben we dat meegemaakt. Vuilnisbelt is zo groot als aan de horizon, wij zo spreken. En daar leven tientallen, honderden mensen. Leven daar letterlijk. Man, vrouw, kinderen. Hoe ze daar slapen, weet ik niet. Hoe ze zich wassen, dat weet ik wel. Dat doen ze namelijk niet. Het enige wat ze doen is schuimen tussen al die troep of ze iets eetbaars kunnen vinden. Ik zou het iedereen willen aanraden om zulke bezoekers te maken. Ik heb in India de leprozen mogen meemaken, de melaatse. En toen vertelde enthousiast over alle samenkomsten die we beleefden, was mijn vrouw helemaal niet onder de indruk. De laatste avond waren er 10.000 mensen, mijn vrouw was niet onder de indruk. Maar toen ik vertelde van die melaatse mensen die wij in onze armen hadden mogen nemen, toen was ze onder de indruk. Zo'n 20, 30 melaatse, aan wie we over de Heer Jezus mochten vertellen. Maar ja, zij begrijpt ook veel beter wat christendom is, dan ik. Goed, lieve mensen. Wij gaan nog een lied zingen. En dan komen er nog mededelingen. Licht in de nacht. Ja, dat zouden wij moeten zijn, maar dat lied bedoelt heel wat anders, geloof ik. Wat hij ons leert is geven om een ander. Liefde alleen is de weg die hij wees. En ook in het vorige lied dat we voor de prediking zongen, open mijn ogen voor de tranen van de mensen.